Vandaag gaan we ons derde portret schilderen in het Huis van Verhalen. We gaan luisteren naar een heel bijzonder verhaal van Lami en Ilse. En nu moet ik een naam uitspreken die ik maar half kan uitspreken. Urkini?
Nee, Cherkini.
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 Cherkini. Zijn allemaal mooier dan Nederlandse namen, hè? Ja, ik hou daar wel van. Lami is begin 50 en geboren in Kosovo. Ilse in Tegelen. Lami en Ilse zijn getrouwd en hebben twee zonen. En het is heel interessant om te weten van hoe kwamen deze twee mensen nou bij elkaar. Kosovo, dat op 17 februari 2008 eenzijdig de onafhankelijkheid uitriep van Servië. Kun jij in het kort vertellen, Lami, waar dat conflict om ging?
Ja, dat is sinds 1981 dat Tito is overleden.
Oh ja.
Ging de Joegoslavië eigenlijk langzaam uit elkaar, veel te gewoon. En dan, ik denk dat gaat meer macht.
Klopt.
En zo begon eigenlijk in Slovenië, Kroatië en Bosnië langzaam naar beneden. Tot de jaren 79, 97. In Kosovo 98 is de grootste oorlog is gebeurd.
En je hebt dat hele verhaal meegemaakt, want hoe oud was je, oud was je bijvoorbeeld in 2008?
Toen ben ik 24 geweest, maar dat was ik toen.
Oh
niet.
Nee, toen was je daar al niet meer. Toen was je al gevlucht.
Ja, daar was ik al gevlucht.
Ja, klopt.
In 93.
Want je hebt wel een groot gedeelte van dat hele conflict, van die hele oorlog wel nog mee. Ja, want je bent op een gegeven moment ben je gevlucht omdat je bang was dat je in het leger moest.
Klopt.
Ja.
Dus in 93, dan ben je dan als 18-jarige volwassen.
Juist.
En dan bij ons was dienstplicht. Dan moest je naar de leger toe,
ja.
Een jaartje. Maar toen begon in Bosnië was de oorlog. Omdat Kosovo was provincie van Servië.
Van Servië.
Wij moesten dan in Servië als militair.
Juist.
En die zouden ons naar Bosnië sturen. En dan dat doen wat die gedaan hebben.
Nou, daar gaan we het dadelijk over hebben. Ik wil eerst even om dat contrast te schilderen tussen welk prachtig leven dat je hier hebt en hoe armoedig het was in je jeugd. Om dat te schilderen wil ik even teruggaan naar je jeugd. Hoe zag jullie gezin eruit? Hoe was het daar in die bergen?
Ja, nou, ik ben in zo'n boerderij, zeg maar, een klein boerderij, geboren met opa, oma en mijn vader met vier broers.
Mm-hmm.
In 1974 ben ik geboren. En
hoe groot was jullie gezin?
Nou, 16, 17 met kinderen. Dus mijn vader was getrouwd en 6 kinderen.
Ja.
En mijn oom, de tweede dan, had ook 3 kinderen. En ik had er nog 3 andere ooms. Dus mijn vader met 4 andere broers die kleiner zijn dan mijn vader. Mm-hmm. Mijn vader was de hoofdverdiener van de hele gezin. En de rest waren de thuis, huiswerk en boerderij. En met koeien en kippen en veld. En je had eigen graan.
Dat je heel zelfvoorzienend was.
Ja,
dus
ja,
jullie
ja.
woonden eigenlijk met de hele familie onder één dak.
Ja, ja.
Was dat normaal in Kosovo?
Ja, dat is normaal. Tot op een gegeven moment wordt het gezin zo groot. En dan, totdat de mogelijkheid is, bouw je een huis erbij of 2 of wat dan ook. En dan gaan ze dan uit elkaar. En iedereen gaat met zijn gezin apart wonen dan.
En bijzonder vond ik dat verhaal ook, dat je met koeien de bergen ingaat.
Ja, ik was een van de kleinste dan, de jongste.
Ja.
En voor mij was de lot om met de koeien in de bergen op. Dat kon ik toen als 6-jarige. Ging je met de koeien berg op, hele dag, om te grazen. Hier in Nederland is het gewoon met hek rondom, dan lopen die koeien dan. Maar dat is het niet, dan moet je de hele dag meelopen.
Ja.
En s'avonds kom je naar huis. En er wordt dan mijn moeder melken. En
er was heel veel te eten in het bos. Hè. Dat schrijf je zo mooi. Van bramen en bessen. En
Ja.
En hoe werd dat gecombineerd met school?
Dat 's morgens had ik misschien school of 's middags.
Een halve dag.
Dus
een
halve dag. Dan was je 's morgens naar school. En dan kwam je naar huis. Andere kleren aan. En dan bergop. En die andere broer ging dan 's middags naar school.
Zo wisselden jullie elkaar af.
Zo is dat, ja. Ja. Ja, ja,
ja. Ja, zoals ik al zei, het hele verhaal is te lang om het helemaal te schilderen. Maar overigens vind ik het wel een intens verhaal en ook heel prachtig. Het is jammer dat we niet helemaal het kunnen behandelen. We gaan over naar een moment dat je broer, die is 18 jaar en die gaat wel in het leger.
Ja, dat is ergens 89. Is hij voor een jaar naar het leger geweest.
Mm-hmm.
En dat was gewoon toen nog redelijk normaal. Maar hij had niet af kunnen maken. De laatste 3 weken, 4 weken moest hij nog. Kreeg hij een vakantie, kwam hij thuis. Maar mijn vader wou hem niet laten gaan. Want mijn vader wist precies wat hij speelt op dat moment. Over de hele Joegoslavië en het Servië. Maar hij was een van de meneer was er. Ja, misschien heeft hij wat in eten gekregen of wat dan ook. Hij wou per se terug die 2 weken of 3 weken afmaken. Mm-hmm. Dat hij zijn een soort pasje krijgt. Dat hij klaar is met.
En dan ben je vrij om te gaan en staan.
Maar hij was.
Hij leek je hersenspoeld.
Zo.
En ik uit het verhaal toen hij terugkwam.
Ja.
Waar constateerde je dat aan? Wat deed hij?
Nee, niks. Maar hij wil per se terug.
Hij wilde per se terug.
En wordt dan na een maand, zeg maar. Hij moest verstoppen. Ergens anders slapen. Bij mijn oom of mijn tante of wat dan ook. Ergens anders slapen, want dan komen ze zoeken. Ja, waar is hij? Waarom komt hij niet?
Ja.
Pas na een maand of 2, denk ik. Zeg maar, kort zeggen, wordt wakker. Dan denkt hij, hey, heb ik dat gezegd? Heb ik dat gewild?
Mm-hmm.
Ja, we zeggen dat je wilt per se naar het leger terug.
Ja.
En zo doen denk ik dat we dat iets heeft.
Iets heeft weer binnengekregen.
Ja.
Ja, precies.
Waardoor die houding kwam.
Ja. En op een gegeven moment komt dan die leeftijd ook voor jou.
Ja.
Maar jij denkt, dit gaat hem niet worden. Dit ga ik niet doen.
Ja, ik kreeg ook een briefje thuis dat ik dat bepaalde datum, dan moet je dan daar zijn. En ik dacht, nee, dat ga ik niet doen. Want je hoort steeds meer geweld en steeds meer toen ik in Bosnië was begonnen.
Uh-huh.
En ik kon 2 dingen doen. Of naartoe of vluchten. En ik heb voor de 2e gekozen dus.
Jij dacht, ik ga naar een oom in Duitsland.
Gewoon weg vandaan.
Ja.
Weg. Wie heel veel andere jeugd op mijn generatie, zeg maar.
Wat had je bij je toen je vertrok?
Ja, niet veel. Ik had een klein tasje of zeg maar een plastic zak. Waar je nou in de winkel krijgt, zeg maar, als je een brood koopt of zo. Zo had ik bij wat reservekleren. Niet veel. Daarmee ben ik vertrokken.
Ja.
En maar wat eten bij.
Je had wel de steun van je vader. Want die had je nog 1000
mark had ik toen
dus meegenomen. Dus die was het wel volkomen eens met het feit dat je er vandoor, dat je ging vluchten.
Ja, die wilde je leven terugzien natuurlijk.
Ja,
ja, maar je had ook wat geld nodig natuurlijk voor onderweg. Dat je,
Lami, kun je je hebt een lange vlucht gemaakt hè, door Europa. Kun je dat een beetje samenvatten hoe die vlucht eruit zag? Hoe dat ging?
Ja.
Vanuit Macedonië, nu zegt dat is Noord-Macedonië, daar is de bus vertrokken richting Tsjechië.
Okay.
Bulgarije, Roemenië en Slowakije. Tot daar heeft dat 2 dagen geduurd met de bus. En dan daar een dag geslapen en de volgende dag via zo'n weggetje. Of kon iemand vinden die had ons begeleid naar Duitsland. En vandaaruit naar Dresden, vandaaruit. Ik weet niet of je dat. Met een taxi vonden wij wat veiliger.
Ja.
Ja.
Naar richting Düsseldorf. Omdat hier had ik iemand, een beetje verre familie. Ik dacht, oh, dan kan ik hem kan mij een beetje ondersteunen. In de eerste paar weken zo'n beetje. Dat. En zodoende ben ik gaan met taxi naar Düsseldorf. Met een paar andere jongens. Ik was niet alleen. Ja.
En hoe ervaarde je die eerste tijd in Duitsland? Je dacht dat je in het beloofde land was gekomen?
Ja.
Heel vreemd. Heel vreemd. Want ik dacht, waar moet ik hiermee beginnen? Ik kon nog niet het woord goedendag zeggen. Helemaal niks.
Nee.
Maar goed, langzaam, hè, die eerste paar maanden als 18-jarige jong, dat wil ik eigenlijk niet meer meemaken. Ik denk dat niemand dat wil.
Mm-hmm.
Heel zwaar.
Want je kwam in een asielzoekerscentrum terecht.
Ja, ja, ja.
Ja.
En dan, goed, je zit er tussen de andere jongens, toch een beetje, maar toch, je mist de familie als 18-jarige jong.
Ja,
dus toch, je bent officieel volwassen, maar toch niet.
Nee. En je bent niet vrijwillig gegaan ook.
Ja.
Nou, en je woonde thuis natuurlijk met de hele familie onder één dak. En dan zat je in je eentje daar in een asielzoekerscentrum.
Ja, ja, ja.
Dat zonder, moet eenzaam gevoeld hebben.
Toch ja. zonder toekomst.
Ja, ja, ja,
ja.
Maar hard werken.
Ja.
Ook al in Duitsland.
Kort daarna heb ik gelukkig werk gevonden. Kon ik de mensen overdag bezig met mijn werk.
Bij een plantenkweker.
Plantenkwekerij heb ik dan gewerkt in Kevelaar.
In Kevelaar?
In Kevelaar, ja. Hier net over de grens.
Want daar heb je ook toen daar woonde je ook
ja.
toen.
Ah, in ja. Kevelaar.
Ja. Ja. En daar werkte voornamelijk Albanese en Polen.
Die tijd wel, ja. Die kwamen, die Polen ook zo, hadden ze ook zo'n tijdelijke...
Ja, klopt. Ja. En hoe zorg je dan, hoe maak je dan dat je je levens echt op de rails krijgt? Dat is gewoon een kwestie van hard werken? Of heb je daar ook nog andere dingen als geluk bij nodig?
Ik denk dat er gewoon hard werken en dan zorgen ervoor dat jij toch jouw boterham zelf kunt verdienen. Tenminste, was mijn.
Mm. Ja.
Lami, dan gaan we een stap maken.
Ja, een hele
je was door de week was je natuurlijk heel hard aan het werken. Maar aan het weekend zocht je toch vertier. En dat vertier, dat kwam onder andere naar je toe in de E-Draai. Wat het ook hier in Venlo een hele bekende discotheek is of was. Ik weet niet of het nog bestaat trouwens. In Gelden. Daar ging je dan het weekend heen. En hoe vaak kwam je daar? Ging je daar iedere weekend heen? Of wat moet ik daarmee voorstellen?
Bijna iedere weekend.
Met wie? Je had vrienden inmiddels of zo?
Ja. Met een paar vrienden van mij.
En er waren Duitsers? Kosovaren?
Ja, Albanese, Kosovaren.
Ah ja.
We trekken gewoon weekend. Vaak vrijdag, zaterdag. En heel af en toe ook zondag zelfs.
Ja, leuk.
Ja.
En wat was het wat je het eerste opviel daar in die discotheek? Over de meisjes die daar
kwamen. Ja, ik vond die opmerking wel leuk.
Dat was natuurlijk wel een verschil met wat daar in Kosovo op dat gebied gebeurt, lijkt mij.
Ja.
Ze dansten de meiden, ze waren vrij.
Tuurlijk. Tussen de mensen, tussen... Totdat ik...
Daar gaan we dadelijk over hebben. Maar toch nog even terug naar die meisjes. Want daar schilder je zelf een heel mooi contrast tussen inderdaad wat Peter net zegt. Hier die Duitse vrouwen, die waren vrij en blij en die dansten. In Kosovo was dat anders.
Ja, het is wat anders. Maar
heeft dat met de cultuur te maken? Of is dat de mentaliteit van de mensen?
Ja, toen die tijd was de cultuur toch anders. Het was niet zo vrij als hier.
Ja.
Het was toch anders. Maar toen was ik nog 18, nog jong, dus ik wist het niet. Ja, ik had eigenlijk niet zoveel interesse. Tuurlijk wel, maar niet zo...
Nee, precies.
Was je een jongen die gemakkelijk contact legde?
Niet zo, maar...
Ze kijken elkaar aan. Leuk.
Ja, ze kijken elkaar aan.
Ja, prachtig.
En dan komen we bij Ilse terecht.
Ja, ik kom juist. Ja, want neem ons eens mee naar die discotheek. En dan die avond dat jullie elkaar daar voor het eerst zien.
Ilse.
Nou, ik was met een paar... Met een vriendengroep waren wij dus ook een avond in de E-Draai. En...
Want je kwam er ook vaker.
Ja. Ja, zoals we dat hier deden. Met een groep gingen er dan naartoe. En toen zag ik hem lopen. En toen zei ik tegen mijn vriendin... maar die is leuk. Ah, zegt mijn vriendin, dat regel ik wel even. Ik zeg, jij regelt helemaal niks. Dat doe ik wel even zeker zelf. Dus op weg naar hem toe dacht ik... maar wat moet ik in godsnaam nou eens vragen?
Want hoe stond hij daarbij? Was je een danser? Kon er gedanst worden? Ja, dat kon gedanst worden. Hè?
Iedereen weet dat is... E-Draai was best donker. Elke discotheek liep ik toch gewoon zo'n beetje tegen 12 uur s'nachts. En een keer iemand tikt op mijn schouder. Ik draai me om, links en rechts. Ik zag niemand. Toen op een gegeven moment zag ik, iemand toch staat achter mij. Een klein meisje. En dat was Ilse. En dan vroeg hij mij of ik een paar paard heeft. Een paard. Of yeah. Een paard had. Ik dacht, hè? In de discotheek vraagt iemand een paard. Ik zeg, klopt het wel? Ik vraag toch nog een keer, want volgens mij heb ik niet goed gehoord. Toch nog een keer gevraagd. Ja hoor, zei wow.
Vertel eens, Ilse.
Nou ja, ik dacht, wat voor openingszin zou je eens gebruiken? En toen vroeg ik dus, hast du ein Pferd?
Ja.
Nou ja, toen kreeg ik een drankje en zo is het begonnen.
Dus je was inmiddels ook de Duitse taal goed machtig, neem ik aan, hè?
Ja, ja toch wel, ja.
Ja nou, het was al een tijdje in Duitsland natuurlijk.
7 jaar, 7,5 jaar, ja. Ja,
ja.
Ja,
ja. Ja. En ja, toen is het begonnen, maar ik... Dus je hebt die avond al gelijk contact gehad, je hebt gelijk gedanst. Die zoektocht naar dat paard, dat was voldoende om een relatie te krijgen.
Dat was een goede opening.
Je was geen verlegen type, Lami,
nee. Nee.
En wanneer vertel je, ik kom uit Kosovo?
Nou, meteen dezelfde avond, sinds dat gesprek begon.
Ja, en Ilse, wat dacht je? Dat is handig.
Nee, hij zei, ik kom uit Sarajevo. En ik kende alleen maar Sarajevo van het nieuws.
Ja, ja, ja.
Dus ik dacht, oh ja, dat is daar ergens. Maar dat is een klein dorpje. Sarajevo.
Sarajevo, ja.
Want daar kwam je ook echt vandaan.
Maar dat is het dorp waar ik geboren ben, ja. In Kosovo. Ja.
Maar dat was inderdaad die tijd waar ons nieuws altijd over...
Klopt.
Over Kosovo ging.
Klopt. En hoe ging het toen verder?
Ja. Hoe ging het verder?
Wat spraken jullie af?
Ja, die eerste week was ook gewoon... Toen die tijd hadden we niet zo'n telefoons en WhatsApp. En wat hebben we nu tegenwoordig allemaal? Toch via een telefoon.
Maar je moet ook dolgelukkig naar huis zijn gegaan, of niet dan? Ik heb een Nederlandse liefde, toch? Of niet? Of ging dat zo niet?
Ja, of laaide de liefde niet zo snel op? Dat kan natuurlijk ook.
Dat kan ook, natuurlijk.
Nou, dat is...
Dat kan ook.
Dat was... Wel hier en daar, wel dat in het eerste gezicht, zeg maar.
Ja.
Natuurlijk, daar ga je toch even over nadenken. En dan laten we toch nog een paar afspraken. En dan ga je
maar je maakte elkaar... wel nog een tweede afspraak.
Ja, zeker. Na een weekje zo.
Ja, precies.
En dan, ja.
Dat... Weer in de E3?
Nee, dat kwam in Kevelaar. Hebben we bij elkaar... Heb je daar wat gegeten?
Leuk.
En een ijsje gegeten, volgens mij. En zo is dat langzaam dan steeds meer...
Ja, precies.
Maar merk je dan in de aanvang van zo'n nieuwe liefde, nieuwe relatie... dat er ook cultuurverschillen zijn die misschien er op de weg een hobbel geven? Of viel dat eigenlijk wel mee?
Want jij was moslim?
Ja.
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 Ja, ik begrijp het.
Dan katholiek,
niet
zeggen
praktiseren,
ze maar.
Zoals wij allemaal.
Ja.
Je weet je, dat speelt eigenlijk geen rol. Een mens is een mens. Waar iedereen gelooft, mag ze zelf weten.
Ja.
En als je maar een elkaar respecteert.
Juist.
Dat is...
Klopt.
Dat heb ik altijd in mijn hoofd. Dus.
Is dat een ander proces, zoals je dat hier dan mee hebt gemaakt, als dat in Kosovo zou zijn gebeurd? Als je daar... een meisje benaderen of je een relatie beginnen, gaat dat daar dan anders als dat hier gaat?
Yes.
Hier heb je natuurlijk de vrije keuze. Ja. En je mag je partner kiezen. Maar was dat in die tijd in Kosovo ook zo? Was dat toch enigszins ook gestuurd door je ouders bijvoorbeeld?
In die tijd was dat begon zo'n beetje los te komen. Dat het jong en meisje mogen zelf beslissen. Begon zo'n beetje, maar toch ging via familier, zeg maar. Hè?
Ja, pap, met goedkeuring.
Pap zou jou, voor jou even... Gaan. Ja.
Kijk. Maar ja, nou zat jij in Duitsland, Ilse zit in Nederland. Nu wil je samen verder. Waar? In Nederland?
Juist. Nee. Dat hebben we eerst besloten om in Stralen hebben wij een appartement gehuurd.
Oh.
Omdat ik in Kevelaar was aan het werken en zij was hier in Tegelen. Dus we dachten, weet je wat we doen? Gaan we in Stralen, centraal zo'n beetje. Dan hebben we allebei zo'n beetje hetzelfde afstand. Kunnen we naar het werk toe en dan...
Ja. Klopt.
En
toen ben je ook getrouwd. Ja?
Ja, eigenlijk heel snel. Ja,
na 7 maanden zo'n beetje.
Na 7 maanden
hebben we toch besloten om toch verder te gaan.
En ging dat soepel?
Nee.
Ja, Ilse begint te lachen, dus waarschijnlijk
nee, dat
niet.
Dat ging niet soepel. Nee, want Lami had natuurlijk geen verblijfstatus.
Oh ja.
Hij had wel een ik weet niet hoe dat heet in Nederland.
Ja, het is een soort verblijfsvergunning.
Ja. Yeah.
Een bepaald tijd, zeg
maar. Ja. En ik had wel vast werk. Ik had wel een fulltime baan, dus ik had een inkomen. Dus ik kon garant staan om...
Mm-hmm.
Want anders had hij teruggemoeten.
Teruggemoeten naar Kosovo?
Naar Kosovo.
Ja?
Ja. Want de oorlog was inmiddels al voorbij. En langzaam moesten alle Kosovaren weer terug. En toen dacht ik, ja, maar dat gaat me niet gebeuren. En toen hebben we eigenlijk vrij snel besloten om dan toch die stap te zetten. Hard te volgen en toch daarvoor te gaan.
Want dat trouwen, dan was die regel van de baan.
Ja, want ja, dat was wel de makkelijkste weg.
Ja, dat was het. Ja. Anders moest hij weer terug. En dan zij moesten naar Kosovo komen, eventueel. En daar verder. Maar wij vonden dat dat toch een lange weg ging. Of of het überhaupt doorging. Dat was ook een vraag tegen. Dus hebben we besloten om daar toch verder te gaan kijken. En hoe en wat. Hebben we besloten om te trouwen in Stralen.
Mm-hmm. 25 jaar geleden.
Mooi.
Ja,
deze.
Ja.
Ik wil nog even terug naar dat toen je die relatie kreeg met elkaar. Van hij is een Kosovaar. Hij is op de vlucht geweest. Hij heeft natuurlijk daar van alles van in zijn geest meegekregen. Hoe was dat in het begin met die relatie tussen jullie? Ik bedoel, hoe was jouw geestelijke gesteldheid?
Was je hart nog steeds in Kosovo? Want daar zat. Je familie was inmiddels ook gevlucht, had ik begrepen. Maar een beetje verdeeld door Europa.
Ja.
En je was natuurlijk nog met je hoofd en met je hart natuurlijk ook heel veel bij je familie.
Ja.
Botste dat niet? Of Ilse?
Hij had dus geen officiële verblijfsvergunning. Mm-hmm. Hij mocht officieel alleen maar in Noord-Rijn-Westfalen verblijven. En zijn ouders zaten in Denemarken, één grens verwijderd.
Die
zaten daar inmiddels. Hun huis was plat gebombardeerd. Zij hadden niks meer.
Zo.
En zij zaten in Denemarken. Vandaar dat wij ook heel klein zijn getrouwd. Omdat wij dat niet vonden kunnen om dat grootste te vieren.
Maar precies.
En toen zat er dus één grens tussen.
Ja.
En hij had 6 jaar zijn ouders niet meer gezien.
7,5 jaar.
7,5 jaar.
Zo. Oké. Okay.
Ja.
Okay. En toen ben je naar Denemarken, daar heb je ze opgezocht? Of? Ja,
daar hebben we...
Hij lacht.
Heb ik hem over de grens gesmokkeld, zodat hij zijn ouders...
Oh ja? Oh, wat mooi.
Ja.
Oh, dat is wel mooi.
Ja.
Dat is wel liefde, hè? Ja.
Dat was even mijn huidige vrouw om te testen of zij toch voor mij gekozen heeft.
Ja, je lacht ik vind het een bijzondere daad.
Ik zeg, dat is een test. Ik zeg, als zij mij zorgt dat ze mij even illegaal naar Denemarken brengt, naar mijn ouders, ik zeg, dan weet ik dat zij 100% achter mij staat.
Ja, precies. En jij bent mee geweest.
Ja, ik ben dus een heel... Flensburg, of hoe heet dat daar?
Flensburg,
ja.
Ja, dat is een heel klein grens. Ben ik vooruitgelopen, was de eerste mobiele telefoon. Heb ik hem gebeld, kom maar. Want er is geen controle. En toen is hij...
Hoe was dat wederzijds? Dat je voor jou, maar ook voor je ouders... Dat ze je zo gelukkig tegenkwamen?
Ja, voor hun was toch een beetje vreemd. Om toch een iemand vanuit Nederland...
Ja,
dat was sowieso... Is het anders,
ja.
Maar in het begin was dat.
Ja, ja.
En daarna was de leukste schoenzus schoendochter.
Nou ga ik een stapje maken, want uiteindelijk zijn jullie in Nederland gaan wonen.
Ja.
Maar dan moest jij, Lami, eigenlijk weer helemaal opnieuw beginnen.
Ja.
Hoe ben je hier opgevangen? Hoe is dat gegaan? Hoe heb je je werk gevonden? Vertel.
Nou, ik had werk en er was een Nederlands bedrijf met in Duitsland bevestigd. Ook een GmbH, zeggen ze, een bouwbedrijf.
Juist.
Ik was daar bezig. Was ik net begonnen. Maar ik zag Ilse niet echt blij, tevreden was ze niet in Duitsland te wonen. Dus voor mij was dat toch een stap verder te gaan. Dacht ik, ik ben toch een buitenlander. Of ik in Duitsland woon of in Nederland, verandert niet veel voor mij. Zeg, dat kan zij tenminste in eigen land.
Ja, mooi.
En zo hebben wij dan besloten om toch in Nederland te komen wonen. Voor mij was het natuurlijk extra een taal erbij leren. Dat had ik net Duits
geleerd. Oh ja, natuurlijk. Ja.
En ik moest weer opnieuw beginnen, Nederlands. Vond ik ook belangrijk dat het toch de taal tenminste leren.
Maar je kreeg ook weer opnieuw te maken met die verblijfsvergunning, of niet?
Dat, nee, dat was van Duitsland.
Oh nee, jullie waren Duitsland, getrouwd. Dan dat waren maakt de situatie anders natuurlijk. Ja.
Van Duitsland naar Nederland was het niet zo.
Ja.
Maar goed, dan moeten we weer een huisje zoeken. En verder hebben we eerst twee maanden bij mijn schoonouders, mijn haar ouders hebben we daar gewoond.
En, juist.
Totdat wij een appartement gewonnen hebben. En
wanneer kwamen die twee zonen? Zijn die in Nederland geboren? Zijn die in...
Ja. In 2003. De eerste, Don, is geboren op 15 januari 2003. En de tweede was 7 oktober 2004. Dus zo was dat gezinnetje een beetje compleet, vond ik.
Ja. En inmiddels heb je ook, dat heb je ook verteld, een hele mooie baan die je ook wel voldoening geeft. Ja, prachtig. Je werkt op de school.
Ja.
Wat doe je daar?
Ik werk als concierge. Sinds 2019 ben ik begonnen in het talentencampus Venlo. Als concierge, al rond onderhoud van alles wat daar. Ja.
Kijk, nu is alles weer rustig ook in Kosovo. Ik neem aan, gaan jullie nog wel eens samen terug naar Kosovo? Heb je dan nog altijd? Is de familie overigens teruggegaan naar Kosovo?
Ja, die was gauw na 13 maanden hebben ze daar gewoond. En daarna waren ze weer terug. Het was weer rustig. Daarna moesten ze weer opnieuw opbouwen alles.
Met je ouders leven nog?
Nu woont mijn vader, leeft mijn vader alleen.
Hoe oud is hij?
Hij is 83, nu inmiddels.
Ja.
En dan moesten ze alles opnieuw bouwen, alles.
Ja. Maar hoe kijk je nou naar Kosovo?
Dat is toch...
Zit je hart nog steeds in twee landen? Of zeg je, nee, ik ben toch wel Nederlander en ik kom heel graag in Kosovo? Want je bent nou inmiddels het grootste deel van je leven. Ben je nou hier al in Nederland?
Ja, klopt. Ja.
Maar hoe kijk je nu naar Kosovo? Hoe gaat het overigens in Kosovo?
Op het moment is alles rustig. Is nog niet helemaal, maar... Dat blijft toch mijn geboorteland.
Ja, natuurlijk.
Ja, goed of slecht is mijn geboorteland. Ik ga heel graag naartoe.
Maar je zou niet terug willen, definitief?
Nee, dat is niet
je zin is hier gezetteld.
Ik heb mijn plaatsje hier gevonden. Alles, werk, huis, vrouw en kinderen. Dus ik heb mijn leven eigenlijk hier opgebouwd. Dus.
Maar wat wist je het meeste uit Kosovo?
Ja, dat mijn dorp is toch... één keer per jaar, twee keer per jaar, wat mogelijk is, toch... bezoeken.
En is dat de sfeer? Is dat de rust? Is dat...
Ja.
Want ik kan me voorstellen dat het een stuk, zeker nu er geen oorlog meer is en zo, dat het wel heel... Want het zou een klein dorp zijn. Met hoeveel inwoners heeft het?
Ja, dat is redelijk klein. Wat zijn dat? Misschien 200, 300.
Ja, precies. Ja.
Kijk, je land en ook je familie en ook jij persoonlijk hebben natuurlijk toch wel wat verschrikkingen meegemaakt, hè?
Ja.
Zijn er nog resten van over? Heb je nog wel eens bijvoorbeeld angst of zo? Of heb je nog wel eens? Of is dat toch wel een hoofdstuk wat je goed hebt kunnen afsluiten? Dat is dat je dan een plek hebt kunnen geven.
Jawel, nu na zoveel jaar, na 26 jaar, is weer heb ik een plek. Maar toch ga je toch vaak denken, wie, wat? Wat was dat?
Ja.
Wat is er gebeurd? En toch... En elke keer als ik daar terug ben, dan ga ik toch die weggetjes, die bergjes krijgen bezoeken waar ik als klein kind.
Ja, natuurlijk.
Heimwee, weemoed.
Ja.
We gaan langzaam moeten we gaan afsluiten. Maar ik heb nog wel een vraag. Ik las in jouw biografie dat je schreef en vertelde: in mijn aderen stroomt Kosovaars bloed en dat heeft me gemaakt tot wat ik ben. Kun jij kort samenvatten wat dat betekent? Wat zijn dat voor krachten, eigenschappen, karaktereigenschappen die jij typisch koppelt aan dat Kosovo van je jeugd? En dat dat misschien anders is als hier in Nederland? Een moeilijke vraag. Een
moeilijke vraag, ja.
Zou het wilskracht zijn? Hard werken, dat in ieder geval.
Ja.
Hard werken, dat heb je volgens mij wel meegekregen.
Van familie, denk ik.
Ja, dat is toch dat, dat stuk, dat familie zit erachter. Ik ben alleen hier, dus
ja.
Dat is toch dat, dat trek gewoon aan jouw familie, jouw gezin, ja. De familie wat ik daar heb.
Achter iedere sterke man staat een sterke vrouw, klopt dat?
Ja, heeft het voor jou nog een bijzondere betekenis? De omgang met een... Nou, met een Kosovaar, met zijn hele verleden.
Ja, ik denk dat dat hij wat onbevangener is als een Nederlandse man.
Ja.
Hoe zeg je dat?
Ja,
hij heeft natuurlijk een rugzak bij zich wat heel veel mensen geen idee van hebben wat het inhoudt.
Ja.
Maar ik heb wel begrepen, Lami, en dat die eer die krijg je, hoor. Want alles wat je bereikt hebt, heb je toch voor het grootste deel zelf bereikt.
Ja,
je hebt zelf die stappen gezet en je hebt het zelf veroverd.
Ja, dat vind ik heel knap.
En daar mag je best heel trots op zijn. En
ja, dat ben ik ook.
Ik vind het een prachtig portret, Bert. Ik ben ook heel blij dat jullie onze gast vandaag hier waren.
Absoluut. Het
is een heel mooi, inspirerend verhaal.
Absoluut.
En dat gaat een bijzondere plaats krijgen in ons huis van verhalen, zoals we dat tegenwoordig noemen.
Juist.
En ja, huis zeker. Van verhalen waar in de hal de portretten komen hangen van al onze gasten. En daar komt ook jullie portret bij te hangen.
Krijg je een bijzondere plek in.
Hey, dankjewel dat jullie hier waren.
Ja, leuk dankjewel. Dat jullie er waren. Dankjewel.
Bedankt voor de uitnodiging.